NPO Radio 1. VPRO NTR.
Radio Doc met Code Kloet.
Goedenavond, welkom bij Radio Doc. Met straks om ongeveer 9:50 weer aandacht voor Korte Golf. Die wedstrijd met podcasts van 3 minuten. Maar eerst deze vraag. Wanneer weten we of iets echt gebeurd is? Wanneer is iets fake news? Wanneer worden we voorgelogen? En wat doet het met ons wereldbeeld als we niet meer weten waar we van op aan kunnen? Het is een discussie die vandaag de dag in verband wordt gebracht met internet, social media, met het nu dus. Maar het is een verhaal van alle tijden. Zo was het voormalige Oost-Duitsland een staat die zijn burgers onder controle wilde houden. En daarbij de leugen niet schuwde. Een grimmig voorbeeld. Onder valse voorwendselen werden kinderen bij hun ouders weggehaald. Zogenaamd omdat dat beter zou zijn voor die kinderen. Dit dramatische gegeven inspireerde schrijfster Marjolein Uitzinger bij het schrijven van haar nieuwe boek, een thriller. Maar wat is er nou echt gebeurd? Luister naar de documentaire Wo ist mein Kind?
Bij de uitgang van U-baanhof Richard Wagnerplatz keek de vrouw om zich heen, nahijgend van het trappenlopen. Ze was te zwaar, dat wist ze, en dat wreekte zich op zulke momenten.
Hier begint mijn boek.
Thrillerschrijfster Marjolein Uitzinger loopt richting het taatoord van haar nieuwe krimi.
De vrouw in kwestie loopt langs deze straat, 's avonds om 10:30. En zij moet, voordat de brug naar de Spree, de rivier die door Berlijn loopt, rechtsaf een klein parkje in. En daar zal zij iemand ontmoeten.
Niet zenuwachtig worden, zei ze hardop. Een vrouw voor haar draaide zich verwonderd om. Zenuwachtig, bang was een beter woord. Bang voor wat ze te horen zou krijgen. Leugens of de waarheid, ze waren beide even beangstigend.
Het is een ontmoeting waarbij zij hoopt meer te weten te komen over wat er met haar kind destijds is gebeurd.
De titel van Uitzingers nieuwe boek is Het kind van de kapster.
Het kind van de kapster, ja, dat is een kind dat wordt geroofd bij de moeder, weggehaald als die moeder net bevallen is, ten tijde van de DDR. Nou ja, de moeder gaat op zoek naar het kind, maar het kind speelt in die zin eigenlijk geen rol. De moeder speelt een rol en haar zoektocht en de manier waarop zich dat ontwikkelt.
En of het kind gevonden wordt?
Dat is natuurlijk de grote vraag, of het kind gevonden wordt, of wat ermee gebeurd is, of dat het misschien dood is, zoals tegen haar wordt gezegd.
Kinderroof, doodverklaarde baby's. Gebeurde dat echt in de DDR? Tijdens haar lange journalistieke carrière was Marjolein Uitzinger het niet tegengekomen. De nu 70-jarige Uitzinger debuteerde 5 jaar geleden als thrillerschrijfster. Krimi-auteur past eigenlijk beter, want in al haar boeken speelt de veelbewogen Duitse geschiedenis een rol. En toen ze hoorde dat in de socialistische DDR kinderen wegens politieke redenen bij hun moeders werden weggehaald, zag ze mogelijkheden voor een nieuw boek.
Die kinderroof in de DDR, de adopties, de gedwongen adopties, waarbij de ouders dus die kinderen kwijtraakten, of de moeders, die dan vervolgens werden doorgegeven aan trouwe partijgenoten, die zelf geen kinderen konden krijgen. Dat vond ik wel een thema. Ook omdat het natuurlijk, het heeft emotie en allerlei mogelijkheden. Iemand gaat op zoek, dat is bedreigend voor iemand anders. Dan kan er van alles gebeuren. En je kan de context schetsen waarin dat in die DDR gebeurde.
Erziehung ist darauf zu richten, die Kinder zur Liebe zu ihrem sozialistischen Vaterland, der DDR, zu erziehen.
Nach DDR-Recht ist staatskonforme Kindererziehung oberste Elternpflicht. Doch verweigern sich Eltern dem System, kann der Staat ihnen die Kinder wegnehmen und von linientreuen Genossen adoptieren lassen. Der Unrechtsstaat DDR hat Familien auseinandergerissen und zerstört. Die Narben der Vergangenheit tragen die Menschen noch heute.
dan ga je dus denken, ja, moeder gaat op zoek naar kind. En de adoptieouders hebben dat in de gaten. Of iemand anders heeft het in de gaten. Nou ja, in ieder geval, dat kan voor sommige mensen bedreigend zijn. En dan gebeurt er iets wat in krimis vaak aan de orde is. Er valt een slachtoffer. Achter haar knerpte het kind. Ze draaide zich om en tuurde naar het voetpad. Een grote, donkere gestalte verliet het pad en liep over het gras, langs de stenen tafeltennistafels, rustig op haar af. Ze stond op. Het is zover, dacht ze, eindelijk. Nu zal ik het weten na al die jaren. De rechterarm van de donkere figuur maakte een beweging. Ze zag de capuchon en het gezicht. Maar wie, zei ze. De rest van de zin zou ze nooit uitspreken.
Je bent natuurlijk journalist geweest. Je bent nu crimi-autorin. Ik zag hier nog een visitekaartje. Daar staat het alle twee nog op, hè?
Ja. Ja, journalist is iets, dat blijf je gewoon je hele leven. Ik bedoel.
Maar je hebt ervoor gekozen om de totale werkelijkheid los te laten.
Ja, dat is wel zo. Maar die boeken zijn natuurlijk toch wel een beetje journalistiek. Het is niet allemaal uit de lucht gegrepen wat ik schrijf. Dus het is een soort, ja, wat ze faction noemen. Hè? Dus het zijn wel feiten, historische feiten. En er is dan een fictief verhaal, maak ik daaromheen.
Wanneer kwamen die zwangsadoptionen voor het eerst aan het licht?
Die kwamen voor het eerst aan het licht in 1975...
Der Spiegel löst mit dem Titel Kinderraub der DDR ein innerdeutsches Erdbeben aus. Durch den Artikel wird klar, es handelt sich nicht nur um einen Fall.
Ein Verhaal über gedwungen Adoption in der Zeitschrift Der Spiegel slaat in als een bom in beide Duitslanden.
Ein Verhaal über ein echtpaar Grübel, das geprobeerd hat, nach het Westen zu vluchten mit hun twee kleine Kinderen. Maar die werden gepakt en gevangen gezet en twee jaar later vrijgekocht door de regering van de Bondsrepubliek. En dat was heel gebruikelijk. De politieke gevangenen werden vrijgekocht. En zij mochten dus naar het Westen, maar die kinderen moesten in de DDR blijven. En daarna is het een hele tijd stilgebleven. Tot 1991, toen een stadsdeelbestuurder in Berlijn een pakje documenten vond.
We bekijken samen een tv-fragment.
In seinem Keller lagern jetzt die aktenkundlichen Überreste des ehemaligen Ministeriums für Volksbildung. Bis zum Herbst 1999.
In een kelder begreep ik ergens.
In een kelder, ja, van het stadsdeelkantoor. In krantenpapier, met een touwtje eromheen, heel slordig. En dat waren allemaal actes van gedwongen adopties. Van kinderen die bij de ouders waren weggehaald. Omdat die ouders zich niet gedroegen zoals de DDR dat wenste.
Was Frau Honecker und Genossen in der Praxis darunter verstanden, dass er der neue Bezirksjugendrat Markus Zimmermann in den Kellergewölben seiner Behörde entdeckt.
De naam Margot Honecker viel. Dat is de vrouw van voormalig leider Erich Honecker.
Ja, het idee was afkomstig van Margot Honecker, de vrouw van Erich Honecker, die ministerie van Volksbildung leidde. En zij vond dat alle kinderen een politiek correcte opvoeding moesten hebben. En moesten worden opgevoed tot loyale staatsburgers van de DDR. En het was haar idee om kinderen van politiek onbetrouwbare ouders weg te halen.
Precies dat overkwam Katrien Beer op 4-jarige leeftijd.
Laat ze die deur af!
Ze schreef er een boek over.
Mijn moeder is heute onerbittelijk. Ik herkenne ze kaum wieder.
De dag waarop de DDR mijn moeder meenam.
Ze is zo ganz anders als sonst. Dat maakt me angst. Maar nog veel meer doet het de lärm aan de deur.
Een actualiteitenprogramma reconstrueert de openingsscène.
De mannen dragen lange donkere winterjassen. Ze zijn met z'n vijven of zessen. En stellen zich dreigend voor mijn moeder op als ze eindelijk voorzichtig de deur opendoet. Naast de mannen staat een kleine, vrij tengere vrouw met een officieel document in haar hand. Ze zegt iets tegen mama, wat ik niet begrijp. Maar wat ik wel begrijp, is dat we mee moeten komen. En wel meteen.
Het is zwar nur nachgespielt, aber geht einem trotzdem sehr zu Herzen. Ihre Mutter hat Ihnen damals versprochen, heute Abend sehen wir uns wieder. War das auch so?
Nein, das war leider nicht so.
Ich zeig mal ein schönes Bild.
Bijna 20 jaar later ziet ze haar moeder voor het eerst weer.
Also das ist also die leibische Mutter 2009.
Okay.
Na, so, das ist das einzigste Bild mit ihr als Erwachsene.
En ze heeft maar één foto waarop ze samen als volwassenen te zien zijn. Na de arrestatie van haar moeder komen Katrien Beer en haar oudere broertje een tijdje in een kinderterhuis terecht. Haar moeder is een landverraadster, wordt haar daar verteld.
Ik begrijp de wereld niet meer en niemand helpt me om hem te begrijpen. Mama komt niet. Ze heeft me alleen gelaten, ondanks haar belofte. Nog nooit heeft ze een belofte gebroken. Voor het eerst in mijn leven is mijn basisvertrouwen aan het wankelen gebracht.
Katrien Beer beschrijft in haar boek haar leven als klein meisje. Maar het gaat ook over de zoektocht naar de reden waarom haar moeder destijds bij haar werd weggehaald. Een deel van het antwoord vindt ze in dossiers van de jeugdzorg.
Also, ich meine, der Mutter ist das Sorgerecht weggenommen worden, weil sie uns angeblich vernachlässigt hätte. Mhm. Und die Vernachlässigung war aber jetzt nicht im körperlichen Sinne, sondern im geistigen Sinne, weil sie uns im Kindergarten und der Schule manchmal nicht zugeführt hat. Mhm. Ja, so nach dem Motto, gesellschaftliche Einflussnahme war nicht möglich und das ist eine Verwahrlosung. Ja.
Haar Mutter ist het ouderlijk gezag afgenomen, omdat ze haar kinderen zou hebben verwaarloosd. En dan niet lichamelijk, maar geestelijk. Doordat Katrien en haar broer soms niet naar school werden gebracht, zou hun moeder de kinderen hebben onttrokken aan de maatschappelijke invloedssfeer en werd zo hun geestelijke ontwikkeling in gevaar gebracht. Dat was de officiële reden. Pas veel later hoort Katrien Beer dat er nog een reden was om de kinderen bij haar weg te halen.
Also in de familie die hadden 6 kinderen. 3 Schwestern, die 3 älteren Schwestern waren alle im Westen. Das war der Grund, warum die Mutter immer rüber wollte. Ja, weil alle Schwestern sind ja rüber und sie wollte halt auch. Ne? Also das war jetzt gar nicht so hochpolitisch, sondern sie wollte einfach nur rüber. So.
De moeder van Katrien kwam uit een gezin van 6 kinderen. 3 oudere zussen woonden in West-Duitsland en daarom wilde ook Katriens moeder vluchten. En een mogelijke vlucht naar het westen kon volgens het Oost-Duitse familierecht al reden zijn om de kinderen bij ouders weg te halen. De adoptiemoeder van Katrien is overtuigd lid van de staatspartij en lerares Russisch. En Katrien Beer realiseert zich pas bij lezing van alle dossiers hoe het DDR-regime haar moeder jarenlang van haar vrijheid heeft beroofd.
Pas op het moment toen ik werd geconfronteerd met de documenten drong de gehele waarheid van haar gevangeniservaringen tot me door. Het was geen slechte politieke thriller, maar de rauwe werkelijkheid.
Also nachdem ich meine Geschichte gelesen habe, habe ich gesagt, also du musst hier den Leuten helfen.
Ze puzzelt haar eigen geschiedenis stukje bij beetje bij elkaar en denkt, ik moet ook andere mensen helpen.
Hoe kan die? Ja, guten Tag. Ja, hallo.
Ze is ervan overtuigd dat dit veel meer kinderen is overkomen. En dus lanceert ze eind 2007 zoekportalen op internet voor mensen die hun ouders of kinderen zoeken.
En ik was me mega sicher dat ik niet de enige was die dat erlebt had. En dan heb ik halt in principe deze portalen gegründet, voor 10 jaar. Voor die Zwangsadoption.
Maar ze kunnen haar ook bellen.
Nee, we zijn hier geen archief. We zijn hier een beratungsstelle. Ja, die jetzt Betroffenen helfen, wo sie sich jetzt hinwenden können. Und wir sind hier kein Archiv oder keine Behörde.
Ze adviseert mensen waar ze kunnen beginnen met zoeken naar hun dossiers.
Oké. Okay. Also es gibt keine Jugendakten oder sowas. Also keine, bei dem Jugendamt keine Akten.
Maar dat is niet altijd even makkelijk.
Mm-hmm.
Want dossiers zijn vaak verdwenen of vernietigd.
Mm-hmm.
Deze beller wil weten waarom hij en enkele van zijn zusjes in een tehuis terecht zijn gekomen.
Hm, hm. Wie viele kinderen waren sie jetzt da? 6 kinderen. En nur die kleinen zijn ins Heim gekommen? Is sie denn adoptiert worden, die Schwester? Oké, okay, dan müssen sie an die Adoptionsvermittlungsstelle direkt hingehen.
1 zusje is geadopteerd.
Nee, kan ik niet.
Katrien adviseert de beller naar een adoptieadviesbureau te gaan of de adoptieouders zelf op te zoeken.
Dann, wenn Sie das, die Adresse da haben, dann wenden Sie sich doch selber an die Adoptionseltern mal vielleicht. Ja? Okay, dann wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg, ja, und ein schönes Weihnachtsfest.
Ein makkelijk telefoontje ist es nicht. Want der Mann sucht ein Dossier, das volgens der Archivwetgeving al lang vernietigd ist. Maar der Beller sieht in die Archivwette boze Opzet von der Stasi.
Also, bis dann. Tschüss. Tee. Er sucht eigentlich seine Heimakten. Und die sind aber einfach schon ganz weit über die Frist drüber. Und er sieht aber immer eine Verschwörung da drin. Weil er kam immer mit Stasi und Stasi und Stasi. Und na, ich glaube, das war einfach jetzt so ein bisschen, ja, weiß ich jetzt nicht, so wirrwarr auch. Mhm. Ne, so.
Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie alle in der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße und freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind.
In de voormalige gevangenis van Erfurt, waar in DDR-tijden nog politieke gevangenen opgesloten zaten, vindt een conferentie plaats over gedwongen adopties. Een onderbelichte vorm van staatsgeweld, zegt de inleider. Een van de andere sprekers is Christian Sachse, die veel dossieronderzoek doet en mensen adviseert die slachtoffer zijn geweest van gedwongen adoptie.
Es geht um Verfahren, die rechtlich in den meisten Fällen völlig unhaltbar waren und nach denen Eltern bzw. meistens auch vielen Müttern, alleinstehenden Müttern, ihre Kinder weggenommen worden sind.
Het gaat om zaken die juridisch totaal onhoudbaar waren, maar die er wel voor zorgden dat kinderen bij hun ouders, vaak alleenstaande moeders, zijn weggehaald.
Zu sagen, was ist denn eigentlich passiert?
En die kinderen zoeken nu naar bewijzen wat er destijds is gebeurd.
Om daarachter te komen kunnen kinderen op zoek gaan naar een jeugdzorg- of adoptiedossier. Maar als ze die na veel bureaucratisch gedoe eindelijk mogen inzien, hebben ze nog steeds niet het volledige beeld.
Erst wenn man die parallelen fällen, also die parallelen akten zur Kenntnis nimmt, Staatssicherheit.
Je vindt pas aanwijzingen voor gedwongen adoptie als je de andere dossiers ernaast legt, zoals Stasi-dossiers en gerechtelijke documenten. Daarin staan dingen die je in jeugdzorgdossiers niet vindt. En in de adoptiepapieren al helemaal niet. Daarin vind je vaak de kale formulering.
Dat vindt men zum Schluss in de saubere formulering. Ik, Frau, sowieso. Ohne Zwang und freiwillig sage ich, das Kind gebe ich zur Adoption frei. Es gibt Akten, die enthalten nichts weiter als diesen Zettel.
Er zijn zelfs dossiers met alleen een briefje waarop staat dat de moeder haar kind vrijwillig en zonder dwang ter adoptie afstaat.
Meine Mutter, die hat nicht unterschrieben, ja, so. Und tut mir gut, ja, weil sie es nicht unterschrieben hat. Ja. Aber mit der Zeit heute, ich habe so viele Mütter, die gesagt haben, ich musste unterschreiben. Ja. Und das kann man aber Adoptierten erklären.
Het doet Katrien Beer goed dat haar moeder nooit zo'n adoptieverklaring heeft getekend. Maar ze kent veel moeders die zo'n verklaring wel moesten ondertekenen. Maar dat kan je geadopteerde kinderen later ook uitleggen. Want moeders hadden vaak geen keus. Wat moeilijker uit te leggen is, zijn verdwenen of onvolledige dossiers. Mensen gaan daardoor allerlei dingen verzinnen die wellicht gebeurd zouden kunnen zijn. Zeker omdat ze zich toch al bedrogen voelen door het systeem. Ook Katrien Beer heeft zo'n ervaring.
Plötzlich war dieses Urteil der Mutter verschwunden, ja, so. Und ich sage, ich habe das gesehen, ja, weil in diesem Urteil stand nämlich auch drin, sie kann beide Kinder wiederbekommen, wenn sie sich bewährt. Und dieses Urteil war plötzlich verschwunden.
Uit haar jeugdzorgdossier was ineens het vonnis verdwenen, waarin stond waarom haar moeder gearresteerd was en uit de ouderlijke macht gezet. Dat document was cruciaal voor de rehabilitatie van haar moeder. En ze wist zeker dat ze het gezien had. Want daarin stond ook dat haar moeder de kinderen terug kon krijgen als ze haar leven zou beteren.
Dat is wirklich also zum verrückt werden auch dann, ne? Weil man dann wirklich sagt jetzt, ich weiß, ich habe das schon gesehen und ich habe diese Erinnerung. Es muss da irgendwo dieser Nachweis geben, dass dieses Unrecht passiert ist, ja, so. Und das macht schon mürbe.
En dat is om gek van te worden. Want je weet, het bewijs dat dat onrecht heeft plaatsgevonden, dat moet toch ergens zijn. Later komt ze erachter dat de vrouw die aanwezig was bij de arrestatie van haar moeder nog steeds bij de jeugdzorg werkt. En dat zij dat document heeft laten verdwijnen. De ambtenaren die destijds bij de jeugdzorg werkten hebben nog nooit in het openbaar over de gedwongen adopties verteld.
Ik ben een moeder en heb
In een bijdrage van Spiegel TV probeert een moeder de vrouw die de adoptiepapieren van haar zoon ondertekende aan het praten te krijgen.
En aan ze hält man zich, aan die kleinen. En ze kunnen ons zeggen wie ihnen dazu die Weisung gegeben
hat. Ik bekijk de reportage met Marjolein Uitzinger.
Dat verlang ik van u. Darüber möchte ich mich mit ihnen unterhalten. En dan werde ik ihnen auch erzählen, was aus meinem Kind geworden
is. Die twee vrouwen lopen op het trottoir. En er loopt iemand met een camera dus, hè, en een microfoon. Wij weten hoe dat eruit ziet. Het is natuurlijk voor die vrouw in kwestie zeer bedreigend. En heel moedig dat die, de moeder van het kind dat weggenomen is haar zo aanpakt. Want ze doet dat wel heel netjes, maar wel heel dwingend. Omdat die moeder ook zegt van ja, u had het helemaal niet hoeven te doen. Waarom heeft u dat gedaan? U had toch kunnen zeggen van dat is niet nodig of iets. Maar u heeft het wel gedaan en ik wil weten waarom. Het enige wat, wat de vrouw van de ambtenaar zegt is... ik kan er niets over zeggen. Hè? Ja, het is wel heerlijk. Bovendien is die vrouw is ook een... Kijk, die moeder ziet er natuurlijk heel leuk uit. Roze jas en lang haar, mooi gezicht. En die andere vrouw ziet er precies zo uit als je denkt, zo zien ze eruit. Met een soort onbestemd grijs, vormloos jak. Mm-hmm. En van dat haar waarvan je denkt, is het mogelijk. Zo'n pony en stijl naar beneden. Kort en een uitdrukkingsloos gezicht. Het is natuurlijk een mens aan wie je sowieso meteen een hekel hebt.
Typecasting.
Typecasting, ja. Maar het is wel echt, dit. Dit is geen verbeelding aan de macht. Dit is gewoon de werkelijkheid.
Es sind hunderte, vielleicht tausende Fälle von staatlich organisiertem Kindesraub.
Men weet niet om hoeveel adopties het gegaan is. De Bondsdag heeft wel een commissie ingesteld toen om dat eens even goed te onderzoeken. Nou, die kwamen op 7000, maar... Er zijn ook mensen die zeggen het is veel minder. Er is een commissie geweest die zich echt heel met concrete gevallen heeft bezig gehouden. En die kwam geloof ik maar tot 10 of iets. Omdat het heel moeilijk na te bewijzen is dat het gedwongen was. Die kinderen werden doorgegeven aan de adoptieouders. Zonder dat in die akte stond waar ze vandaan kwamen. En wie de biologische ouders waren. Als het kind net geboren was. Hè? Pas geborenen. Daarvan wisten die adoptieouders niks. Dus dat maakt het ook zo moeilijk om het nu het spoor terug te volgen. Eigenlijk wist ze vanaf het eerste moment dat er iets niet klopte. Het begon er al mee dat ze, aangekomen in het gewestelijk ziekenhuis, naar een vierpersoonskamer werd gebracht waar slechts één bed stond. Voor de rest was het vertrek leeg op een commode na. De leegte en de kille atmosfeer gaven Valentina een akelig gevoel.
Jouw boek gaat over die pasgeborenen die op het kraambed bij hun moeder worden weggehaald.
Ja.
Heb je daar eigenlijk een bewijs van gevonden dat dat echt is gebeurd?
Ja, zeker. Daar komt ook in de... op die zoekportalen die je dan op internet vindt, zijn er veel moeders die zo'n soort verhaal vertellen. Ik kan me toch niet voorstellen dat ze dat allemaal uit hun duim zuigen. Allemaal bevallen. Ze zien die kinderen niet, die worden meteen weggehaald. Tijdens de bevalling hadden de verpleegsters aan weerszijden van het bed gestaan. Ze drukten haar schouders naar beneden en hielden een hand voor haar ogen. Haar wimpers knipperden langs een droge, harde huid. Ze probeerde die handen weg te halen. Ze kneep en krabde. Maar de andere handen waren sterker. Fixeren, hoorde ze iemand zeggen. Nee, dat loont de moeite niet meer. Het is er al bijna, antwoordde een andere stem. Toen ze haar loslieten, stond de vrouwenarts bij de deur. En in haar armen lag het kind, gewikkeld in een handdoek. Het is een meisje, zei ze. En voordat Valentina besefte wat er gebeurde, was ze de gang opgelopen en sloot de deur achter zich. En naderhand, of een dag later, horen ze dan, jouw kind is gestorven, punt uit, amen. Het was slechts één droog zinnetje. Op 13 juni 1987, om 0:32, eindigde de zwangerschap van het object in een veelgeboort. Het stond er echt, miskraam. de akteloog, de stasiloog of de dokters hadden gelogen. En naderhand ziet ze in haar stasi-dossier dat er wordt gesproken over een miskraam. Wat niet zo is, want ze heeft het kind nog wel horen huilen en het werd gewassen, het leefde. Maar als het een miskraam is, dan hoef je natuurlijk zo'n kind ook niet aan te geven. Want dan heeft het kind niet geleefd. In dit geval werd dat doorgegeven aan de adoptieouders en die konden dat aan gaan geven. Er was niemand die zei van, mogen we even kijken naar uw vrouw of die werkelijk wel bevallen is. Hè? Dus de vader kon dat gewoon gaan aangeven bij de burgerlijke stand, punt. Dus nee, het hangt natuurlijk allemaal van leugens aan elkaar. Maar dat is ook het interessante.
Die fragmenten uit die zoekportalen die heb je ook geciteerd in je boek.
Ja, gewoon letterlijk vertaald. Dus die zijn echt een moeder. Het kind was dood, kreeg ik te horen. We kregen haar niet meer te zien en we mochten haar niet begraven. Ik kreeg geen dokter te spreken en ik werd de volgende dag al uit het ziekenhuis ontslagen. Wat er ook met ons kind is gebeurd, het was misdadig en in strijd met alle menselijke waarden. We zullen hier eeuwig onder lijden.
En in de mensen die zoeken in jouw boek, die gebruiken die portalen ook om verder te komen?
Ja, die gebruiken dat portaal om te kijken of er meer mensen zijn die in datzelfde ziekenhuis zijn bevallen en waar hetzelfde mee gebeurd is. Een zoon. Iets dergelijks is ook met mijn moeder gebeurd. Haar tweeling is verdwenen, zogenaamd gestorven. Er is echter geen officieel stuk over hen te vinden. Het is alsof deze kinderen nooit bestaan hebben. Het is zo erg. Mijn moeder kan het nog altijd niet aanvaarden. Een andere moeder. Ik ben ervan overtuigd dat mijn kind leeft. Het ziekenhuisdossier klopt niet en de gegevens daarvan stemmen niet overeen met die van het uitvaartinstituut. Het is heel vreemd gegaan en hoe meer ik erover lees, des te slechter wordt mijn gevoel. Help mij alstublieft mijn kleine engel te vinden. Ja. En heel vaak kloppen die papieren niet of zijn die papieren niet meer terug te vinden. Het ziekenhuisdossier is weg. Ja, dat is zo'n zaak die stinkt van alle kanten.
OKG, Beer, guten Tag. Hallo.
Ook Katrien Beer krijgt regelmatig telefoontjes van moeders die een baby zijn verloren, maar geloven dat hun kind leeft en ter adoptie is afgestaan.
Oké, also, dan fangen we maar kort aan. Also, geht erst mal een Säuglingstod, neem ik aan.
Dus het gaat om babysterfte, zegt Katrien Beer. En ze vraagt naar feiten.
Hebben ze een paar Eckdaten van dem kind? Also, van welchem jaar reden we dan jetzt? En das kind? Katja. Okay, so. Nach wie vielen Tagen kam dann, dass man gesagt hatte, dass das Kind verstorben sein soll?
En na hoeveel dagen kwam dann het bericht, dat het kind gestorven zou zijn?
Hm. Hat sie eine Sterbeurkunde, die Mutter?
De moeder heeft een overlijdensakte van haar kind.
Okay.
En er is ook een begrafenis geweest, maar daar was de moeder niet bij, vertelt de beller.
Ja. Was lässt sie jetzt zweifeln?
Waarom twijfelt u? Katrien Beer wordt langzaamaan een beetje ongeduldig.
Natuurlijk kan ik alles fingieren. Natuurlijk, ja. Maar ik kan ook, moet ik ganz ehrlich zeggen, aus einer Maus einen Elefanten machen.
Natuurlijk kun je overal wat achterzoeken. Maar je kunt ook van een muis een olifant maken. En het was destijds niet gebruikelijk om een moeder afscheid te laten nemen van haar overleden baby.
Het was ook niet üblich dat men die toten gezeigt had. Man hat das im Westen auch nicht gemacht, also das ist überhaupt nicht typisch DDR oder so.
Auch in Westdeutschland gebeurde das nicht.
Und sehen Sie, und dann melden Sie sich auf alle Fälle nochmal bei mir und ich schicke Ihnen nachher noch den Link zu. Ja, okay, also bis dann, tschüss. Jetzt muss ich mal schnell die Nummer abschreiben.
De beller is de tante van een vrouw die bevallen is in een tehuis voor ongehuwde moeders. De moeder heeft zelf nooit getwijfeld aan de dood van haar kind. Maar deze tante twijfelt wel. Omdat ze allerlei verhalen op internet heeft gelezen over doodverklaarde baby's die ter adoptie zouden zijn afgestaan. Het maakt Katrien Beer kwaad.
Die moeder zelf had nie getwijfeld dat dieses kind dood is. En deswegen, dan werd ik nämlich sauer. Ik merk dat immer wieder, ne? Weil ik vind het ganz furchtbar, dat die Leute irgendwas so. Ach, da könnte ja was sein. Ja, und gar nicht wissen, null Ahnung haben, was sie eigentlich damit anrichten.
Mensen die bei iedere Ungereimtheit denken, dass er iets an der Hand kann sein, Katrien Beer findet es vreselijk. Want die Menschen haben kein Idee, was sie damit anrichten.
Weil das nützt uns, Betroffenen, überhaupt nichts, wenn sie jetzt irgendeine fiktive Geschichte erzählen, die nicht stimmt. Weil das ist nämlich genau das Problem, was wir dann bei ganz vielen auch haben, bei den Politikern, dass sie das nicht ernst nehmen.
Slachtoffers en betrokkenen hebben er niets aan wanneer mensen verhalen vertellen die niet kloppen. Want juist daardoor nemen politici ons niet serieus. Maar waar komen die verhalen over doodverklaarde baby's in de DDR dan toch vandaan? Marjolein Uitzinger deed er voor haar boek enig onderzoek naar.
Stierven ook veel kinderen, omdat natuurlijk de medische omstandigheden heel slecht waren. Ik schrijf ook nog iets over de kindersterfte, dat ze kinderen te vroeg waren. Te vroeg geboren en niet echt goed levensvatbaar. Hadden ze ook geen mogelijkheden om daar iets mee te doen en ze te redden. Dus dan werden ze in een emmer, soms, in een emmer water gegooid als kleine vruchtjes. Zodat ze daar als jonge katjes verdronken. Maar dat is wel historisch ook.
Ja, ja.
Of ze werden op een plank gelegd bij het raam. Kregen ze longontsteking, gingen ze ook dood. Nee, dat was na de hand hebben ze dus echt. Ja, er zijn ook reportages, heb ik ook gezien zelf, op de televisie geweest. Waarin je kon zien dat het, ja, het was allemaal oude meuk en alles was kapot. Gruwel.
Dat is ganz interessant.
Moet ik
nog gucken.
Katrien Beer heeft in de afgelopen jaren bijgehouden hoeveel zoekaanvragen er binnen zijn gekomen. Daarin maakt ze strikt onderscheid tussen babysterfte en gedwongen adoptie.
Dan heb ik hier die rubrieken gemaakt. En die site zwangsadoptierte kinder heißt, die zijn adoptiert worden. Wenn das Kind verstorben ist, kann keine Adoption passiert sein. Punkt.
Ze is heel duidelijk. Een gestorven kind kan niet geadopteerd zijn.
So, da habe ich mal eine Liste aufgenommen. Okay. Also, ich habe 2008 waren es 49. 2009 habe ich...
In 2008 waren er 49 aanvragen waarbij het om doodverklaarde baby's ging. Een jaar later 50. In 2012 en 2013 zelfs meer dan 60. En de laatste jaren is het aantal aanvragen wat dat betreft afgenomen.
Dan hebben we hier...
Maar Beer houdt vol dat er geen link is tussen die doodverklaarde zuigelingen en gedwongen adopties. Thrillerschrijfster Marjolein Uitzinger is daar nog niet zo zeker van.
Ik weet het ook niet, maar wat zou er dan mee gebeurd zijn? Die zijn allemaal toch inderdaad gestorven. Maar dan zou je toch zeggen, dan zou er een autopsiebericht moeten zijn... of een doktersverklaring of een soort of een grafje of iets...
Ja, aber man muss natürlich auch genauer hingucken, ja. Wenn natürlich irgendwo mehr Geschichten erfunden werden, wo nirgendwo Dokumente da sind, die nur von Hörensagen sind, dann bin ich schon immer wirklich skeptisch, weil ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Job, dass die Menschen sehr erfinderisch sind mit Geschichten. Ja. Sehr, sehr erfinderisch. Oder einen Teil wichtige Sachen weglassen, damit die Geschichte runder aussieht, ja. Und das geht nicht.
Beer is zeer sceptisch als er geen documenten zijn... of wanneer mensen iets alleen van horen zeggen hebben. Daarnaast komt ze in haar werk veel mensen tegen... die nogal vindingrijk zijn als het gaat om verzonnen verhalen. Of belangrijke zaken weglaten om er een mooi rond verhaal van te maken. En dat gaat haar te ver.
In de DDR was heel veel mogelijk. En die zagen het ook niet als iets misdadigs. Het was gewoon in belang... van de staat en van het socialisme... om te zorgen dat die kinderen goed werden opgevoed.
Het familiewetboek van de DDR... gaf al genoeg mogelijkheden om kinderen bij hun ouders weg te halen. Kinderen op het kraambed bij de moeder weghalen... en de baby dan doodverklaren, was helemaal niet nodig.
Het familiengesetzboek der DDR had dat zo leicht gemaakt... kinderen weg te nemen, ohne dat man een anwalt of een gericht brauchte... weil einfach die Behörde das so beschlossen hat. Aber das geht nicht. Ich kann nicht ständig irgendwelche neue Identitäten machen. Also wir sind nicht bei James Bond.
En als dat soort praktijken echt hebben plaatsgevonden... zouden al die kinderen een nieuwe identiteit hebben moeten krijgen. We zitten toch niet in een James Bond film?
Je kan zo'n kind kan je meenemen. En de volgende dag als je eigen kind aangeven. Iedereen kan een kind aangeven. Je zegt gewoon, ja, die en die is daar en daar geboren. En dat was dan onder een valse naam. En ik kan me wel voorstellen dat je... Ja, hoe zou je zo'n kind terug moeten vinden?
Ik heb immer gezegd gehad... ik würde mir einfach wünschen... dat maar zo'n fall aufgeklärt wordt. Wenn es so is, bin ich die Erste, die sagt, ich habe mich möglicherweise getäuscht. Ja?
Al zou er maar één zo'n zaak opgelost worden. Beer zou de eerste zijn om toe te geven dat ze zich vergist heeft. En het zou best kunnen dat er ooit een corrupte arts is geweest die meewerkte aan zulke praktijken. Maar ze houdt het voor uitgesloten dat ziekenhuispersoneel zich daar op grote schaal schuldig aan heeft gemaakt.
Ik meine, ich halte es nicht ausgeschlossen, dass es vielleicht mal so einen Einzelfall gab, weil irgendein Arzt korrupt war. Ja, so, aber nicht in dieser Masse, niemals. Nein, nein, das glaube ich nicht. Nein.
Voor Katrien Beer zijn waarheid en leugen bloedserieus. Crimi-auteur Marjolein Uitzinger speelt er wel mee.
Ja, met waarheid en verbeelding misschien. Dat is natuurlijk toch weer iets anders. Maar ik schrijf niet over dingen waarvan je denkt van dat kan nooit gebeuren. Alles kan gebeuren trouwens hoor. Dus wat je in een boek schrijft, dat is vaak nog minder raar dan wat er in werkelijkheid gebeurt. Dus ik vind dat je wel mag spelen met de verbeelding. Maar ja, ik begrijp wel dat voor haar is dat natuurlijk, als je zelf iets vreselijks hebt meegemaakt, dan ben je alleen maar geïnteresseerd in zeer waarheidsgetrouwe weergave daarvan.
Het is inderdaad de eigen geschiedenis van Katrien Beer die haar zo gevoelig maakt voor begrippen als waarheid en leugen. Want ze is zo vaak voorgelogen over haar eigen levensverhaal.
Weil ich so viele Lügen gehört habe, was meine Geschichte auch betrifft. Und es war ein langer Weg und hat viel Kraft gekostet, alle Puzzleteile zu finden und diese Unterlagen zu bekommen und zu sehen, ha, mein Gefühl hat mich gar nicht getäuscht, das war Tatsache so.
Maar toen ze eindelijk via al die dossiers haar verhaal bij elkaar had gepuzzeld, wist ze, ik heb me niet vergist. Het was echt zo.
Die haben dir zwar das ausgeredet oder haben versucht, dir das auszureden, aber mein Gefühl war richtig. Weil diese Lügen haben einfach dazu gedient auch, dass ich meiner inneren Stimme nicht mehr vertraut habe.
Er zijn mensen geweest die geprobeerd hebben om haar in die leugens te laten geloven. Waardoor ze haar eigen innerlijke stem niet meer vertrouwde. Daar waren die leugens ook voor bedoeld.
Das möchte ich nicht nochmal, dass mir jemand meine innere Stimme klaut, ja, und mir irgendwas einpflanzt in meinen Kopf, um irgendwo einen Samen zu setzen, der einfach nicht stimmt.
Das will sie nooit mehr meemaken, dass jemand anders haar stem hat. Of ein Saatje in haar hoofd plant, das nicht klopt. Maar uitgerekend Menschen, die hetzelfde meemaakt als Katrien Beer, proberen das nu wel. In een brief, die op het internet zwerft, schrijven andere adoptieslachtoffers dat Katrien Beer te weinig doet voor ouders die denken dat hun zogenaamd dode kind ter adoptie is afgestaan.
Dat heeft me mega verletst. Mega, mega dolle verletst haben die mich wirklich. Also, das war. Also, das werde ich, glaube ich, nie verstehen. Warum manche Leute einfach so sind, wo sie doch selber erstmal in der eigenen Nase ziehen müssten. Und warum die dann. Das werde ich nicht begrijpen.
En ze zal waarschijnlijk nooit begrijpen dat mensen die hetzelfde hebben meegemaakt elkaar dat kunnen aandoen.
Oder ich bin vielleicht einfach immer zu verständnisvoll, keine Ahnung, weiß auch nicht. Aber ich, ja, oder ich muss wirklich lernen, dass es auch Arschlöcher gibt.
Misschien ben ik te begripvol. Of ik moet accepteren dat er nog eenmaal klootzakken bestaan.
En in het kind van de kapster komt daar een echte klootzak in voor?
Nee, meer mensen die een beetje gestoord zijn. Of gestoord, getekend ook door het systeem in zo'n dictatuur. En deden, ja, waarvan zij dachten dat dat eigenlijk wel oké was. Maar er komt wel iemand in voor die wel erg over de schreef gaat, dat moet gezegd.
Je kunt geen namen noemen nog.
Nee, namen, dat gaan we niet doen natuurlijk, Joost.
Thank you.
U hoorde Wo ist mein Kind? Een radiodocumentaire van Joost Wilgehoff. Sounddesign Arno Peters. Teksten werden gelezen door Els Speek en Gerard Leenders. En de eindredactie was in handen van Ottoline Rijks. Wilt u weten hoe Het kind van de kapster, dat nieuwe boek van Marjolein Uitzinger, afloopt? Dan moet u nog even geduld hebben. Het boek ligt, als het goed is, begin van de zomer in de winkel. Ik kan me voorstellen dat u wilt reageren op deze documentaire. Dat kan via dit e-mailadres, redactie@npodoc.nl.
Radiodoc.
Nu, net als de vorige weken, aandacht voor Korte Golf. Korte Golf is de Vlaams-Nederlandse wedstrijd voor de beste podcast van 3 minuten. Dit jaar vond de 5e editie plaats. Er werden mini-documentaires en hoorspelen beoordeeld en er waren 3 voorwaarden. Er moest een vreemde in voorkomen, het geluid van iets dat bruist moest te horen zijn en er moest een plant in de titel zitten. Nou, we laten in Radiodoc de beste 6 inzendingen horen, vergezeld van een kort interview met de makers. Vandaag de laatste 2. Tino Fella met drinkbare rozenpelargonium en Jelena Smits met De Jongen, De Haag, Het Bankje.
Hoi, ik ben Tino, 40 jaar en mijn opname heet Drinkbare rozenpelargonium. Dat is een hoorspel in de vorm van een radioreportage waarin de hoofdpersoon probeert een mysterie te ontrafelen. Ik heb in het verleden wel veel lokale radio gemaakt, maar dit doet mij meer denken aan een liefhebberij die ik al op mijn 13e had. Namelijk het maken van fictieve radio en hoorspelen, vaak ook met vrienden. En in het begin zelfs vanaf het klimrek op school. Het mooiste is als je vrienden stemmen geven aan de personages die je hebt bedacht, zodat ze ook helemaal tot leven komen.
Oeh, breek ik erin af, zeg.
I swear, I've never seen anything like this before.
Mijn naam is Tristan en ik neem je mee naar het moment waarop het allemaal begon. Nu, zo'n jaar geleden. Een nieuwe Nederlandse frisdrankfabrikant was even wereldwijd in de belangstelling.
Coming up next, a small company in the Netherlands claims to have cracked the secret formula of... Well, you probably prefer anyway, just like me, but it's still an amazing story. We'll hear it right after this.
Oké, na de reclame was er weer onderbrekend nieuws in Canada en kwam men hier nooit meer op terug. Maar inmiddels wist ik om welk bedrijf het ging. Pelargonium BV in Rijen, West-Brabant. Ik bestelde een sixpack, groene blikjes met daarop de afbeelding van een rozenpelargonium, ook wel citroengeranium volgens de site. En eerlijk is eerlijk, als kenner proefde ik geen verschil met de originele populaire frisdrank. Mijn jeugdvriend Cyril, liefhebbend wetenschapper in zijn vrije tijd, nodigde me op een gegeven moment uit voor zijn lezing over de oorsprong van materie.
Alle materie heeft een basisfrequentie. En volgens deze theorie is alles ontstaan uit geluidsgolven. Een verandering van frequentie kan ook de structuur van materie wijzigen.
Maar interessant werd het toen hij mij daags daarna, ook in West-Brabant, meenam naar iemand die, jawel, citroengeraniums in de tuin had staan.
Een stel wetenschappers hebben dat bij mij in de tuin gezet vorig jaar. Ze komen uit Afrika en normaal gedijen ze niet zo goed in het Nederlandse zeeklimaat. Maar jullie beweren dat ze tot min 50 graden kunnen hebben.
It's just incredible. Okay, so when I woke up, my laptop was basically singing the blues. Then as I tried to get up from the bed, my alarm clock exploded and, for some reason, sprayed orange juice and mayonnaise all over the place. It was insane.
Cyril regelde ook een audiogesprek met Emiel. Die was wel bekend met het bedrijf uit Rijen.
Ze gebruikten het lab van onze universiteit voor experimenten met die citroengeraniums. Met behulp van geluidsgolven konden ze de juiste delen van de planten aanpassen, zodat ze bestand waren tegen kou. Dat werkt prima. Daarna gingen ze iets vergelijkbaars doen met frisdrank, maar al gauw bleek dat ze daar geen pottenkijkers bij wilden hebben.
Kort daarop werden onze vrienden gesnapt voor het vullen van hun blikjes met de originele drank uit supermarktflessen. De manier om je pas ontdekte theorie om zeep te helpen.
Mijn naam is Jelena Schmitz, ik ben 21 jaar en ik heb de radiodocumentaire De Jonge, De Haag en Het Bankje gemaakt. Hiervoor heb ik al één ander documentaire gemaakt, die heette 22 maart en die ging over de hulpverleners bij de aanslagen in Brussel. En die was ook genomineerd voor de NTR Radioprijs dit jaar. Voor deze documentaire wou ik echt op stap gaan. Ik wou echt een kweeste aangaan, een verhaal starten waarvan ik niet wist hoe het zou uitlopen. Gewoon gaan. Dat heeft me een hele mooie, een hele eerlijke ontmoeting opgebracht. Daardoor heb ik dingen gehoord die ik zelf niet had kunnen verzinnen. Die ik zelf niet had kunnen opschrijven en die ik zelfs ook niet door voice-overs of zo had kunnen laten inspreken. Dat vind ik echt heel waardevol. En omdat er een microfoon bij was, kunnen jullie het nu horen. Er is een bankje. En op dat bankje zit een jongen.
Er zit altijd,
altijd
dezelfde jongen.
Hij zit daar al zolang ik het mij kan herinneren. Als ik voorbij rijd met de auto, zwaait hij naar mij. Soms filmt hij ook.
Een camera in zijn hand.
Als ik 's avonds terugkeer, zit hij daar nog steeds. Ik ken niemand die zo vaak naar mensen wuift. Ik wil weten wie hij is.
Hij moet ongeveer mijn leeftijd zijn.
Het bankje staat voor een grote buxushaag en kijkt uit op de straat en de auto's die voorbij rijden.
Hallo, ik ben Jelena.
Ja?
En wie ben jij?
Wout.
Zijn naam is Wout.
En wat heb jij daar in je hand?
Een camera.
Is die van u?
Ja.
En wat doe je daarmee?
Filmen.
Wat film je zo?
Allemaal auto's.
Ons gesprek is als een pingpongwedstrijd.
Een Volkswagen.
Welke?
Volkswagen Kiddy.
Hoe ziet die eruit?
Zo'n een lange Kiddy.
Hij kent alles van auto's.
Een Opel, een Citroën en een Ford.
Hij weet ook hoe schakelen moet.
Ja, zo starten en dan de gas en dan het midden de rem en dan de ambarage.
Hij vindt het jammer dat hij in een doodlopende straat woont. Ja?
Waar zou je graag wonen? Of...
In een, aan een... Aan de autostrade zo.
Ja, graag daar wonen. Zou je daar graag gaan zitten?
Hij wil een huisje naast de E313, zodat hij kan kijken en wuiven naar alle auto's. Of nog beter, een huis op een rond punt.
Hoe lang zit jij al op dat bankje eigenlijk?
20 jaar.
Want hoe oud ben je?
20.
Wanneer is uw verjaardag?
In december.
We ontdekken dat we als kleuters waarschijnlijk op dezelfde speelplaats rondliepen. In die 20 jaar tijd heeft hij honderden mensen leren kennen die hij zag voorbijrijden.
Ken je ook de mensen die in de auto's zitten?
Ja.
Wie ken je bijvoorbeeld?
Uw papa.
Kent jij mijn papa? Ja, welke auto?
Een Mercedes.
Ja, dat klopt.
Zijn geheugen is een gigantische bibliotheek.
Amai.
Daar zitten alle mensen en alle wagens van het dorp in.
Zal ik eens u interviewen?
En hij kan ook nog eens interviewen.
Wacht, hè. Welke hobby doe je?
Ik hou van lezen, boeken lezen. Welke hobby's doe jij?
Badmintonnen, turnen en voetbal.
Wil je mij nog een vraag stellen?
Dat is het.
En gaan we iets drinken?
Dan kan jij ook iets drinken.
Ja, wat wil je graag drinken? Dan trakteer ik u.
Dan ga ik u trakteren.
Nee, dan ga ik u trakteren.
Een frisbee. Wat
jij een
frisbee? In een glas, hè?
In een glas, oké.
U hoorde Tino Fella met drinkbare rozenpelargonium. En daarna Jelena Schmitz met De Jonge, De Haag, Het Bankje. En Jelena won hiermee ook de juryprijs van Korte Golf 2017. Wilt u meer Korte Golfjes horen? Ga dan naar deze website, kortegolf.eu. Volgende week in Radio Doc onder meer Operatie Huisvader. Steven maakte jarenlang deel uit van de elitetroepen van het Belgisch leger. Tot op een dag niets meer lukte. Door een posttraumatische stressstoornis werd hij op non-actief gesteld. Zijn nieuwe missie? Huisvader. Alles wat hij doet, doet hij met toewijding en de discipline van een militair. Maar 's nachts, wanneer er geen afleiding is, vindt het verleden zijn weg terug. Ik laat u alvast een fragmentje horen.
Mijn groot probleem is in mijn leven dat ik niet kan doseren. Dat is een gevolg van misschien mijn karakter en mijn opleiding bij de paras en bij de special forces, dat ervoor gezorgd heeft dat ik geleerd heb om altijd maar verder te gaan en verder te gaan. Hoe zwaar en hoe moeilijk en hoe intensief het ook is. En ik heb dat de dag van vandaag nog altijd in mijn eigen leven, in het huishouden. Als het nu gaat over strijken, het huis poetsen, tuinwerken, weet ik veel wat. Alles wat ik doe, is altijd extreem. Als ik aan het poetsen ben of in de tuin aan het werken ben, ik ben altijd tegen 200 per uur aan het werken. Gelijk een bezetene ben ik hier altijd bezig. Ik doe wat een normale mens op 2-3 dagen doet, doe ik op 1 dag. Ja, ik moet dat zo doen. Ik vind dat ook fijn. Ik kan dat niet graag doen. Ik ben huisvader. Mijn missie is om huisvader te zijn. En dat bestaat uit maken dat de kinderen naar school gaan, dat die boterhammen mee hebben, dat de afwas gedaan is s'avonds, de strijk, de was. Strijken is een deel van mijn missie. Als ik strijk, dat is dat gedetailleerd. Van het eerste wat ik in mijn handen heb, tot het laatste. En ik stop pas als het volledig gedaan is. Ik neem geen seconde rust. Dat is echt van nemen, bezig zijn, klaar, oplooien, mooi, terug het volgende. Ja, ik kan daar niet nonchalant in zijn. En zoals dat in heel het huishouden, zoals dat in mijn werk vroeger. Het maakt niet uit wat ik aan het doen ben. Dat moet altijd zo extreem zijn. Elk ding dat in mijn tuin gedaan is, heb ik met de hand gedaan. Ik heb misschien 20 containers met de hand uitgeschud uit mijn tuin en met de hand in de container gedaan. En nog eens 20 containers met de hand uitgeschud en terug in mijn tuin gedaan. Als ik ooit een zwembad zet, graaf ik elke schub zand met de hand uit. En mogen dat 100 kub zijn wat ik eruit moet halen, ik doe het met de hand. En dat is mijn leven. Niemand pakt mij dat af, zo'n leven. Want stilzitten, dat gaat niet. En als ik me niet kan bezighouden, dan lukt het helemaal niet. Dat zijn de momenten dat ik mij nog slechter voel.
Operatie Huisvader. Volgende week in Radiodoc. Een documentaire van de Belgische radiomakers Wederik de Bakker en Lucas de Rijken. Tot zover deze editie van Radiodoc. Ons webadres voor meer informatie is npodoc.nl/radiodoc. Dus npodoc.nl/radiodoc. En op die site kunt u zich ook abonneren op onze podcast. Dat kan trouwens ook via iTunes. En reacties, u weet het, stuur ze naar redactie@npodoc.nl. redactie@npodoc.nl. Zometeen op deze zender Langs de Lijn met collega Robert Meder. En ik wens u nog een hele fijne avond verder.
muziek streamen zonder gehaper?
Ja.
Willen we een kleine bundel?
No.
Willen we de nieuwe iPhone 8?
Ja.
Nu bij Tele 2, de iPhone 8. Voor een genadeloos lage prijs.
Niet omdat het moet, nope, maar omdat het kan. Yep.
De Gouden Radioring komt er weer aan. Laat nu weten welk radioprogramma u het mooist vindt. Naar welke radiovrouw en radioman luistert u het liefst? Stem voor de publieksprijs van de Nederlandse radio. Laat uw stem horen op avrotros.nl/radioring. U kunt nog stemmen tot en met donderdagmiddag 2:30.
Unlimited op de zaak voor een genadeloos lage prijs.
Ja.
Check tele2.nl/zakelijk.